Gemeente, de tekst voor de prediking is vers 5 uit de schriftlezing, dus 1 Samuel 8, vers 5. En daar staat dan, en de oudste zeide tot hem, zie, gij zijt oud geworden, en uw zonen wandelen niet in uw wegen, zo zet nu een koning over ons om ons te richten, gelijk al de volken hebben. Ik heb over de preek gezet, een koning begeert. Let er dan eerst op de aanleiding, vervolgens op de vraag, tenslotte op het antwoord. Een koning begeert. De aanleiding, de vraag, het antwoord. Eerst aan de aanleiding. Gemeente Samuel is oud geworden. Oud geworden in de dienst der zieren. Deze man heeft heel wat zorgen gekend in zijn leven, dat al heel vroeg begonnen. Toen hij als knaapje door zijn moeder Hanna werd gebracht te Silo, hè, bij Eli. Zorgen kent over de eredienst die daar plaatsvond. Die daar eigenlijk ook ontheiligd werd door de zonen van Eli. En ook heeft het volk hem heel wat moeilijkheden bezorgd. Nu die oud is, ach nee, houden de zorgen nog niet op. Daar ligt een schaduw over zijn levensavond. Iets bitters. Zijn zijn kinderen, zijn zonen. Omdat Samuel oud is, kan hij al het werk niet meer aan. Daarom heeft hij zijn zonen aangesteld tot hulprechters in Beersheba. En Beersheba, dat ligt helemaal diep in het zuiden van het land Kanaan. Maar hij kan het niet meer opbrengen van Rama iedere keer daar naartoe te gaan naar Beersheba. Dat is veel te ver voor hem geworden. Zijn zonen moeten nu daar maar recht spreken. Dat spaart hem heel wat reizen. Maar als zijn zonen daar recht spreken, dan krijgt hij geruchten. Ach, niet direct. Ze vertellen niet direct tegen hem, maar er gaan geruchten door de landen. En wat voor geruchten wel? Dat hun zonen niet oprecht en eerlijk blijken te zijn. Nou, dat hij vroeger nooit wat van gemerkt. Maar nu ze ver van huis zijn en nu ze op eigen benen staan. En nu blijken het echt niet van die lievertjes te zijn. Als iemand met veel geld bij hen komt. Nou, dan wordt hij bevoorrecht. Ja, want het recht is eigenlijk bij hen te koop. Zelfs al is iemand duidelijk schuldig. Als wat onder tafel doorgestoken wordt. Nou, dan is er heel wat bij deze hulprechters te bereiken. Kortom, ze wandelen niet in de wegen van hun vader. Ik denk dat dat een doorn is geweest in het vlees van Samuel. Dat had hij nooit gedacht. Straks als hij aan het eind is van zijn loopbaan, dan zegt hij, zie, hier ben ik getuigd tegen mij voor de Heere en voor zijn gezalfde, wiens os ik genomen heb. En wiens ezel ik genomen heb. En wien ik verongelijkt heb. Wien ik onderdrukt heb. En van wiens hand ik een geschenk genomen heb. En mijn ogen voor hen verborgen heb gehouden. Dan is er niemand die er iets van kan zeggen. En wie zou dit samen wel na kunnen zeggen? Nooit onrecht gedaan. Nooit een keertje ter eigen baat iets geregeld. Nou, dat voorbeeld heeft Samuel zijn zonen voorgeleefd. Dus de jongens die weten van huis uit niets anders. Samuel is zijn zonen voorgegaan in de vrees des Heeren. Ach, vanaf de geboorte al. Toen de Heer hem en zijn vrouw twee kinderen gaven. En dat blijkt wel uit de namen die hij of zij aan hun kinderen gaven. Hè. De eerste noemde zij Jobal, dat betekent de Heer is God. De andere noemde ze Abia. Die naam betekent de Heer is vader. Telkens als deze zonen van Samuel bij hun namen werden geroepen, werden ze herinnerd aan Gods naam. Als op straat werden aangesproken, hè, dan werd er de naam van de God van Israël gespeld. En nu gaan zijn zonen uitgerekend, zijn zonen nu deze weg. En nu blijken zijn zonen niet beter te zijn dan de zonen van Eli. Ik stel me zo voor dat Samuel, toen hij nog jong was en daar werkte, naast Eli, een afschuw heeft gehad van alles wat daar plaatsvond, daar in en rond het heiligdom, met name door Hofni en Pinhas, hoe zij de dienst des Heeren ontheiligden. Samuel had zelf het oordeel over Eli's huis moeten aankondigen. Hij had Eli erop moeten wijzen, hè, dat hij nooit een keer zijn zonen bitter had aangezien. En nu? Ach, zijn eigen kinderen zijn niet beter. Misschien kunt u Samuel wel heel goed begrijpen. U hebt met naar uw vermogen, hè, maar misschien moet u wel zeggen ook met alle gebrek geprobeerd uw kinderen een christelijke opvoeding te geven. Hè? Ondertussen zijn ze de deur uit. U bent oud geworden. En u blijft met een stil verdriet achter. Omdat uw kinderen of een van de kinderen andere wegen gaan dan u ze hebt voorgeleefd. Oh, toen ze nog thuis waren, tot een heerlijk gezinnetje. Het liep alles zo goed thuis. Anderen waren soms wel jaloers op u en uw gezin. Maar nu uw kinderen de deur uit zijn, nu ze zelfstandig zijn, gaan dus alles anders. Ze hebben overboord gezet wat ze van huis uit hebben meegekregen. Oh, ze hebben het best hoor. Jazeker. Ze kunnen doen en laten wat ze willen, maar dat is nou de juiste pijn. Dat doen ze nou juist ook. Met alle vooruitgang zijn ze achteruit gegaan. Wat vroeger norm was, dat is het nu niet meer. En je krijgt er overal voor, als er maar geld mee te verdienen valt. Evenals de zonen van Samuel heeft het geld hen te pakken. En dat doet u pijn. Een keer vroeg een moeder aan mij. Waarom heb ik dit kind gebaard? En ze liet erop volgen. Toch niet voor de hel. Want ja, als de Heer in zijn dienst je alles waard is geworden, hè. En dan leeft ook de bede in je hart, hè. Och, of wij uw geboom volbrachten. En dan kan je ook niet onverschillig staan als je kinderen andere wegen gaan. Dan kan je daar geen vrede mee hebben. Dan geeft dat voortdurend verdriet. En dan weet je ook wel dat de vreze God geen erfgoed is. Nee, dat erven onze kinderen niet van ons. Maar laat dat nou helemaal geen sporen na. En als een kind dan een verkeerde pad op gaat, dan wordt er wel eens gezegd, ja, ze begrijpen, hè. Je kent hen toch wel, hè, zijn vader en moeder. De schuld wordt vaak dan gelegd bij de ouders. Het zou kunnen hoor, in bepaalde gevallen, maar in ieder geval in het gezin van Samuel zouden we ons behoorlijk vergist hebben. Daar is niets in Samuels leven aan te wijzen, waardoor we zouden kunnen zeggen, nou ja, vanzelfsprekend, zo vader, zo, dat appeltje valt niet ver van de boom. Ach, natuurlijk weet ik ook wel dat Samuel een afstammeling van Adam is, dat wil zeggen dat hij een zondaar is. En dat zijn zonen in zonden vallen, daarover hoeven we ons niet te verwonderen. Maar dat mogen we niet Samuel verwijten. Evenmin dat we ervoor moeten oppassen, hè? Ouders de schuld geven voor het wangedrag van hun kinderen. Gemeente, als onze kinderen in Gods weg gaan, dan kunnen we de Heer alleen maar daarvoor danken. Dat is geen prestatie van ons. Dan mogen we danken dat de Heer de boosheid waartoe we geneigd zijn, gelukkig nog weet tegen te houden. Ook bij onze kinderen. Maar als onze kinderen de zonde niet haten en daarom ook niet laten, ja, dan worden we als vader en moeder er pijnlijk aan herinnerd, hè, dat ze in zonden ontvangen en geboren zijn. En dat moet ons maar binden aan de troon van Gods genade. En laat de vele gebeden liggen In het gouden wierookvat dat voor Gods aangezicht is. De Heere mocht zich laten verbidden. Ondertussen is de rechtsverkrachting aanleiding van de oudste om naar Samuel toe te stappen. En hem om een koning te vragen. En dat brengt ons bij het tweede punt. De vraag. Want op een zekere dag komen dan de oudsten van Israël tot Samuel met de vraag om een koning. En als je dat leest, dan zeg je, ja. Hebben deze mensen nou geen fatsoen geleerd? Weten deze mensen wel wat je wel kan zeggen, wat je niet kan zeggen? En lees je maar de tekst. Ze zeggen ronduit zo ineens, recht in zijn gezicht, dat Samuel te oud is om nog richter te kunnen zijn. Ja, dat kan toch niet op die leeftijd om dit ambt uitoefenen. En daarnaast herinneren ze hem keihard hoe het met zijn zonen gesteld is. Nou, onbeschaafder kan het toch niet. Zou je maar gezegd worden. Je zult maar vanwege je leeftijd gewoon maar aan de kant geschoven worden. Dat je niet meer meetelt. Het zou je even maar fijntjes om de neus gevreven worden wat je zonen uitspoken. Samuel heeft het erg moeilijk met deze vraag. En wat moet hij nu doen? De gelijke munt terugbetalen? Ronduit tegen deze mannenbroeder zeggen, oh, daar komt niks van in, zolang ik nog leef. Er komt er geen koning. Dat zou een heel natuurlijke reactie zijn van ons, van Samuel. Ja, toch was. Zo zijn wij toch, hè? Wij laten onszelf en toch onze kinderen niet zomaar passeren. Ook al zijn we oud, we geven het toch niet zomaar op. En al weten we best, hè, dat onze kinderen geen lievertjes zijn en dat ze ook zondaren zijn, net zoals wij. Maar dat moet een ander niet zeggen. Laat hij naar zijn eigen kinderen kijken. Zo verdedigen we onszelf en onze kinderen te vuur en te zwaard. Maar die heeft Samuel geleerd niet naar het vlees te handelen. Ja, dan zou hij fel gereageerd hebben. Maar dat doet hij niet. Hij zegt niets. Ook al voelt hij aan dat die vraag van de oudste niet deugt. Maar Samuel wil de schijn vermijden dat hij gaat optreden als een verdediger voor zichzelf en voor zijn zonen. Maar als hij zichzelf niet wil verdedigen, dan blijft er voor hem maar één weg over. De weg van het gebed. Hij legt alles voor de Heere neer. En dat zijn krachten minder worden. Dat zijn zonen niet wandelen in de vrees des Heeren. Maar ook de vraag waarmee de oudsten naar hem toegekomen zijn. En dan moet de Heere maar antwoord geven. En gemeente, het lijkt me zo vanzelfsprekend, hè, maar toch zeg ik het nog maar een keer vanmiddag. Hè. Daar is geen betere weg. Wij kunnen met heel erg moeilijke dingen geconfronteerd worden, hè, in ons leven. Met zaken waarbij onze naam en onze eer in het geding is. En dan kunnen we natuurlijk op de ketting springen. We kunnen onszelf kosten wat het kost verdedigen. Maar er is geen betere weg om stil te zijn. En om met al die dingen naar de Heere toe te gaan. Want niet onze wil moet geschieden, ook niet de wil van anderen, maar de wil van God. Die wil alleen is wijs, heilig en goed. Dat kunnen we hier van Samuel leren. Stil zijn tegenover mensen, ook tegenover die mensen die ons vernederen. En alles bij de Heere voorleggen. En op het gebed van Samuel geeft de Heere antwoord. De vraag van de oudsten is kwaad in de ogen des Heeren. Het volk mag dit niet vragen. Maar waarom dan niet? Is de vraag om een koning dan sowieso een verkeerde vraag? Ik heb vroeger deze geschiedenis zo gelezen. dat het ten alle tijde verkeerd is om een koning te vragen. Maar dat is bepaald niet waar. Want aan het koningschap is niets verkeerds. Daar zit geen zondig iets aan. We lezen al in de wet van Mozes, dat staat dan in Deuteronomium 17, hè, dat daar voorschriften gegeven worden voor de koning. Blijkbaar is vanaf die tijd al, dus dan zijn we in de woestijnreis, al rekeningen mee gehouden, hè, dat is dan nadat in het land Kanaan een koningschap zal kennen. En eigenlijk hoeven we ons daar niet over te verwonderen, want in Genesis 17 wordt aan Abraham beloofd dat uit hem koningen zouden voortkomen. En deze belofte wordt later in Genesis herhaald aan Jacob. Dus de vraag om een koning is op zich niet verkeerd. De oudsten hadden zelf kunnen wijzen op de beloften aan de vaderen Abraham en Jacob gedaan. Maar waarom is dan deze vraag van de oudsten dan toch kwaad in de ogen van de Here? Wel gemeente, het hart waaruit deze vraag opkomt is verkeerd. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Here die ziet het hart aan. Laten we ons niet vergissen. Maar voor de Here kunnen we niet de schone schijn ophouden. Nee, hij stelt onze heimelijke zonden in het licht van zijn aangezicht. Hij onthult, hij ontmaskert. Hij ziet dwars door alles heen. Ook al weten we het zo heel mooi te spelen. Hij kent ons als goddeloze en zondige mensen. En nu gaat het er maar om of wij onszelf ook zo kennen voor de Heer. Of wij ons zo ook kennen en zo ook willen zijn voor de Heer. Kijk, want zulken heeft de Heere lief zondaren. Niet mensen die het met zichzelf getroffen hebben. Die zo goed zijn, geen rechtvaardigen. Maar zondaren heeft hij lief. Maar wat is er nu zo goddeloos aan die vraag op een koning? Nou gemeente, we zouden het oordeel daarover niet kunnen geven als er niet een vervolg stond in ons hoofdstuk. Want we horen de Heere zelf zeggen, hè. Samuel, ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen dat ik geen koning over hen zijn. Dus Samuel hoeft zich dat niet aan te trekken. Deze vraag is ten diepste tegen de Heere gericht. Het is een verwerping van de Heere zelf. En deze vraag ligt helemaal ook in de lijn van het gedrag van het volk. Zo heeft dat volk het telkens gedaan. Vanaf de dag dat de Heere dit volk verloste uit Egypte. Telkens heeft dit volk omgezien naar andere goden, naar afgoden. Ach, nu zijn er wel momenten in de geschiedenis van dit volk aan te wijzen waarin het volk komt tot bekering. En we lezen dat ook in het voorgaande hoofdstuk in 1 Samuel 7. Maar vaak duurt dat maar heel kort. Dus 1 Samuel 7, 1 Samuel 8, er liggen een aantal jaren. Maar in die jaren is het volk weer afgegleden tot de zonde van vroeger. Mozes had bij de Schelfzee gezongen, de Heere zal in eeuwigheid regeren. Maar Israël heeft telkens deze belijdenis genegeerd. Maar betekent dan de vraag om een koning zonder meer de verwerping van God? Een koning kan toch ook een middel zijn in Gods hand om zijn volkeren te regeren? Zo komt de gestalte van de koning toch ook naar voren in de wet van Mozes. Er mag toch een man zijn die het volk voorgaat in de vrees des Heren? Later zijn er toch zulke koningen geweest? Dan kunnen we denken aan David, aan Hiskia, aan Josia. Ja, maar die oudsten die vragen niet om een middel in Gods hand. Ze willen juist los van God. Ze willen niet meer afhankelijk zijn van de Heer. Ze denken met een koning meer vastigheid te hebben en meer zekerheid te hebben in dit leven. Een richter, hè, ja, die moet telkens door de Heer gegeven worden. Als er dan vijanden zijn en de nood groot is en En het volk dat weer roept tot de Heer, dus als dat volk weer komt tot een bekeer, dan moet de Heer een richter verwekken. En die zal dan het volk voorgaan in de strijd. Maar zo is het volk iedere keer weer afhankelijk van de Heer. En dat zou wel eens een keertje kunnen mislopen. God zou wel eens een keertje niet meer kunnen horen. Met een koning ligt dat anders. Een koning zal er altijd zijn. En als de koning sterft, dan zijn daar zijn zonen die op de troon zitten. Op een koning kan je altijd terugvallen. Dat ze om een koning vragen, dat is op zich nog niet verkeerd. Maar ze verwachten meer van het middel dan van God zelf. Ze denken dat ze met een koning beter af zijn dan met de Heere God. Het middel is voor hen een god geworden. Een afgod. En zo verwerpen ze de koning van hemel en aarde. De gemeente, is dat nog steeds niet de grote verleiding waaraan wij mensen blootstaan? Onveilig stellen los van God. Dat proberen we toch ook in het maatschappelijk leven. Dat proberen we zo te regelen. Van wieg tot het graf. Dat we de Heere niet nodig hebben. God. Over God moet je niet meer praten als het over gaat over hele dagelijkse zaken. Wat heeft dat nou met God te maken? Dat regelen we allemaal zelf. En als je het zelf niet kan, dan moet je maar de juiste mensen hebben, hè? De juiste kruiwagens. Begrijpt u de vraag van de oudste van Israël? Geef onze koning. Wij willen veiligheid, wij willen zekerheid, maar dan wel op onze manier. En is die vraag er ook niet in ons persoonlijk leven? Dat zit er bij ons in. Dat we God niet vertrouwen. Mensen wel. Dingen, maar God niet. Ga dus na in uw leven wat allemaal voor uw koningen zijn. Als ik die niet heb. God kan me missen. Of u verwacht misschien van uzelf, van uw werklust. Van uw werkkracht. Misschien wel van uw christelijk leven. Zeg, dat zit allemaal goed. Of u verwacht van uw geld, van uw bezittingen. U bouwt alles op uw vermogen. Hoe aangrijpend klinkt dan de aanklacht van de Heere. Ze hebben mij verworpen dat ik niet koning over hen zijn. Ze laten hun zaken niet meer aan mij over. Ik mag niet meer voor hen zorgen. En ik heb hen nog wel gedragen op Arends vleugelen. Ik heb hen gekoesterd als een voedsteling. Wel een wantrouwen gemeente bij ons ten aanzien van God. En dat is geen kleinigheid. We beledigen de Heeren ermee. We mogen ons wel voor schamen. Heren, dat ik toch iedere keer u veracht, u verwerp. Kijk, want dat is een droefheid tot God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Want dan kan het niet uitblijven of we komen tot de Heere. Heere, hier zijn wij. Wij komen tot u. Want gij zijt onze God. De vraag van de oudste is op zichzelf niet verkeerd, maar hun hart is verkeerd. En ook nog gemeente om een andere zaak. Ze willen een koning. En dan staat erbij, als de andere volken. Het volk wil van die aparte plek. Of die aparte staat, zou ik misschien beter zeggen. Wil men af van het bijzondere. Dat het volk Israël is. Daar wil men van af. Ze zijn hier in het beloofde land, in Canaan. Die moeten maar bij hen worden net zoals bij alle andere volken. Nu moeten ze ook maar een volk worden met een koning. Ze willen er niet aan denken dat ze een volk zijn van de koning der koningen. Dat ze een volk zijn met een bijzondere roeping. Dat ze een volk zijn om die andere volkeren te laten zien dat de Heere God is en Hij alleen. En dat die andere volkeren het beste ertoe doen, hè, om ook hun knieën te buigen voor deze God. Voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar wat wil Israël nu? Israël wil zich aanpassen. Israël wil gelijk worden aan de andere volken. Niet opvallen, maar meedoen. Want ja, als je opvalt, hè, dan loop je de kans om moeilijkheden over je hals te halen. Hè. Meedoen, hè. Ach, dat geeft een veel rustiger, dat geeft een veel veiliger leven. Deze zonde is oeroud en tevens ook weer splinternieuw. En die gaat er vandaag ook goed in bij kerkmensen. Niet opvallen. Je aanpassen. Meedoen. Je hoort het al bij jongens en meisjes op school. Ja, toch? Wie bepaalt er wat voor kleding jij aantrekt en welke schoenen jij draagt? En ze komen ook wel eens een keertje in een kraaf thuis, hè? Pa, ze doen het allemaal. En als ik niet meedoen, dan zullen ze me uitlachen. En vader en moeder gaan overstag. Ja, hun kind mag niet apart staan. En nu moet je me goed begrijpen, hoor. Ik proclameer vanmiddag geen uiterlijke kenmerken. Ik zeg niet dat we zo moeten leven dat het gewoon aan onze uiterlijk al te zien is, hè, wie we zijn. Nee, dat is het geheel niet. Want van zulk gedrag kan ook nog eens een keertje gelden, hè, wat de profeet zegt, hè, dat het een gruwel is voor de Heer. Wat is dat dan? Wel, als ons netjes houden aan de dienst des Heeren, net zoals het volk Israël, hè, de offers brengt, maar het hart er buiten houdt. Nou, van zulk gedrag walgt de Heer. En zo kan het ook zijn als wij willen opvallen. Dat geen zaak is die vanuit het hart komt, maar dat het alleen maar buitenkant is. Maar dat neemt niet weg dat de wereld wel aan ons mag zien dat wij gedoopt zijn. Dat we door de Heer apart gezet zijn. En dat mag dan wel eens een keertje in ons leven openbaar komen. Want we dragen toch het teken zegen van het verbond en genade met ons mee. En als we dat beseffen, dan kunnen we niet met alles van de wereld meedoen. En dan kan dit zich ook wel eens een keertje vertalen naar uiterlijke dingen. Maar dat ligt dan daar het hoofddoel niet in. Het gaat ons dan om de Here te dienen. En dat we dan om Gods wil tegen veel zaken nee te zeggen. Gelijk als de andere volken, zeggen de oudsten. Ze zeggen niet een koning zoals de Heer hem bedoelt. Nee, ze willen zich meten met de andere volken. Een volk zijn onder de volken, een natie onder de natie. Ze willen geen volk van God zijn. En ik begrijp, we kunnen me niet om de vraag heen, hè. Wil jij en wil u en wil ik dat wel? Want van nature onderscheiden we ons niet, hoor, van het volk Israël. Het zit er bij ons niet in, hoor, om de Heere koning te laten zijn in ons leven. Maar de Heer die kan dit en die wil dit graag ook veranderen in ons leven. Zijn woord is zo machtig en zijn geest werkt zo krachtig, hè, dat hij verandering weet te scheppen in leven van mensen die voorheen een vijandig gezind waren. Kijk, en dan ga ik willen wat God wel behagelijk is. Dan zeg ik, Heere, gij zijt mijn koning en mijn God. Van u verwacht ik een heilrijk lot. Dat u ver boven andere goon kan schenken. Nu nog een derde punt, het antwoord. Wat heel opmerkelijk is, gemeente, dat is dat het antwoord van de Heere niet afwijzend is. Dat de Heer niet zegt, daar komt niks van in. Nee, zijn wel doen moet doen wat het volk vraagt. Maar eerst moet Samuel wel het volk erop wijzen wat het op zijn hals haalt. Een koning gelijk de andere volken, dat zal in ieder geval dit betekenen, hè? Dat u uw vrijheid kwijtraakt. En ze moeten zich dat heel concreet indenken. Ja, hun zonen, die zal de koning nodig hebben. Die zullen door hem gevorderd worden om voor hem te werken. Ook de dochters, die zullen in de paleizen moeten werken. En dan moeten er ook nog een keertje kroondomeinen moeten er komen. En er zal belasting moeten worden opgebracht. En het volk zal er dan zwaar onder zuchten onder de last van de koning. En dan zal men wel tot de Heere roepen. Maar de Heere zal niet horen. Ze hebben het in mezelf gewild. Maar ondanks alle bezwaren die Samuel in de naam des Heeren aanvoerde, houden de oudsten vast aan hun vraag. Ze zeggen, nee, maar een koning zal over ons zijn. Ze moeten en ze zullen een koning hebben. Ze zijn er niet van af te brengen. Ach, het zijn net kleine kinderen. Hoe vader en moeder ook praten, hoe dwaas het ook is, maar wat het kind ook wil, het houdt vol. Blijf zeuren. En dan kan het wel zo ver komen dat vader en moeder zeggen, nou dan moet je het zelf maar weten. Dan zul je wel zien wat er van terecht komt, we hebben je gewaarschuwd. Nou, iets dergelijks zien we ook hier gebeuren. En het antwoord van de Heer. En dan denk je, maakt de Heer nou niets uit wat het volk doet? Haalt de Heer de bewijzen van spreken, haalt hij de schouders op? Zegt hij als het ware, ach ze doen maar. Als ze koning willen hebben, nou goed, ze zullen er eentje hebben. Maar hoe ligt het dan bij een echte vader en moeder? En die kunnen ook wel eens een kind toegeven, maar geven ze dan werkelijk niet meer om dat kind? Laat ze dat kind dan maar in zijn sop gaar koken? Nee toch? Ze geven toe. En ze hopen en ze bidden dat het kind de les zal leren. Dat het tot inzicht zal komen. En dat kind beter had kunnen luisteren naar vader en moeder. Ze blijven met het kind meeleven en meedenken. Nou, zo is het nu ook, maar dan ook veel meer bij de Heer. Zijn volk wil per se een koning. Ze zullen een koning krijgen, maar dan niet in de gunst van de Heer. Een koning met wie ze een hele les moeten leren. Een les ook dat het nooit kan zoals de andere volken. Een les ook dat ze afhankelijk blijven van de Heer. Zelf koningschap eindigt dan ook in een geweldige nederlaag op de bergen van Gilboa. En als ze dan die les geleerd hebben, zegt de Heer dan, zie nu wel? Ik had je toch gewaarschuwd? Wat heb je er nu van? Eigen schuld? Nou, zo kunnen ouders wel eens reageren, hè? Maar zo is de Vader in de hemel niet. Hij heeft lief, onbegrijpelijk. Ondanks alles heeft hij lief. Als Israël aan het eind is met zijn afgedwongen koning, krijgt Israël een koning. Dan komt er een geschonken koning. Een koning naar Gods hart, David. Een koning die mag regeren bij de gratie Gods. Een koning die in alles afhankelijk blijft van de koning der koningen. Een koning die aan het eind van zijn leven moet belijden, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Maar die dan ook mag getuigen, evenwel heeft hij met mij een vast verbond gemaakt. Een koning die een type mag zijn van de grote koning die eeuwig zal zitten op zijn troon. De koning die komt in de stal van Bethlehem, de koning die regeert in genade en vrede. Die alles volbrengt. Gemeente, daar zijn nu Gods lessen voor. in ons leven. Lessen als God ons geeft wat we graag willen hebben, waarop we ons vertrouwen stellen. En dan kan het even wat lijken, hè? Net zoals bij Saul. Nou, we komen tenslotte er beschaamd mee uit. God wil ons van die koning afbrengen. Daartoe kan hij wel eens een dwaas verzoek van onze kant inwilligen. Omdat de Heer 1001 mogelijkheden kent. Om ons van dat steunpunt af te brengen. En we gaan zoeken, houvast gaan zoeken, bij de koning, ons van Israëls God gegeven. En dat is vaak een heel pijnlijke les. Want we laten die afgoden die we onszelf geschapen hebben, niet zomaar afpakken. Dat trekt diepe sporen in ons vlees. Maar het is wel een goede les. Want alzo door schade en schande worden we wijsgemaakt. En komen we bij de koning van Israëls God gegeven terecht. Een koning die niet het resultaat is van ons dwingen en eisen. Maar die God is een eeuwig welbehagen ons geschonken heeft. En onder deze koning, gemeente, is het zo goed dienen. Deze koning die eist niet van ons onze zonen en onze dochters. Die eist van ons niet ons land, ons geld. Weet je wat hij van ons vraagt? Je zou het niet geloven, maar het is waar. Hij vraagt, geef mij maar nou je zonde. Geef mij maar je ongerechtigheden. En hier heb je het mijne, mijn gerechtigheid. Mijn heiligheid. Onder zijn heerschappij wordt geen mens armer. Maar rijker. Allemaal rijker. Totdat we mogen ingaan in zijn koninkrijk. Gemeente, ik kan u geen betere koning aanbevelen. Alleen deze. En onder hem dienen. Ach, dat is zo'n heerlijke dienst. Dat is een liefdedienst. Hij heeft nog nooit een mens spijt van gekregen. En aan zijn koningschap komt geen einde. Deze koning leeft eeuwig. En al zijn onderdanen zullen eeuwig met hem leven. Ze zullen zijn voor zijn troon. Maar, en dat moet er ook bij gezegd worden. Wie weigert dat Jezus Christus koning over hem zal zijn. Ja, die zal eenmaal wanneer die daar voor de troon staat. Het moeten erkennen, maar dan zal het te laat zijn. Als de harde lessen in ons leven ons niet hebben gebracht tot aanbidding van deze koning, dan zal dat worden tot een eeuwige kwelling. Maar gemeente, het kan nog. Kies dan heden wie gij dienen zult. En de keus voor deze koning zal u nooit berouwen. Dan mogen we met de psalmist meezingen. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen.